Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
De maand van de onthullingen van de nieuwe bolides en de wintertest is eindelijk aangebroken. De dagen worden langzaamaan wat langer. De Formule 1 komt langzaam uit een winterslaap. En daar gaan we een half uur over praten. Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Mijn naam is Robin Lefeber. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen is dit Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, we hebben drie gasten vandaag aan tafel zitten. Allereerst Jack Lieberg. Je bent kunstenaar en Formule 1-liefhebber.
Ja, de ideale combinatie. Hè?
Dat dacht ik ook. Verder Allard Kalf, autocoureur, presentator en natuurlijk ex-Formule 1-pitreporter. Welkom.
Ook de ideale combinatie dan, hè?
Lijkt mij ook. En ook iemand met een hele goede combinatie is de derde gast, Jeroen Blekemolen. Ja, wat kun je beter zeggen? Wat heb je niet gereden? Welke klasse? Want volgens mij heb je in alles gezeten wat vier
ja,
banden heeft.
Ja, Formule 1 ontbreekt nog eigenlijk.
Maar... Ja, nou, daar wil ik zo meteen nog even op komen. Je won vorig weekend nog de IMSA Michelin Pilot Challenge in Daytona.
Ja.
En vorig jaar bestolen van Le Mans. De derde overwinning.
Ook nog, ja. Ja, we hadden een blikje cola te veel benzine bij ons.
Dus, wat was dat een verhaal, zeg. Fijn dat jullie er zijn. We gaan een half uurtje ouwehoeren over de Formule 1. We zitten nog midden in de winterstop, maar het begint allemaal een beetje te komen. Dit is de laatste week dat er eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurt. Volgende week dan worden de auto's onthuld. De week daarna gaan we testen in Barcelona. Allard, jij bent daar waarschijnlijk vaak bij geweest tijdens die wintertest. Hoe is dat als verslaggever?
A is gezellig, omdat je een heleboel mensen tegenkomt die je toch de hele winter niet gezien hebt.
Ja.
Dus het is gezellig. Het is goed je ogen open houden en zorgen dat er geen zand in je ogen gestrooid wordt. Want meestal is het zo, wat je ziet is niet wat er gebeurt. En gewoon lekker. Ja, ik vind het altijd mooi om te kijken of je ergens in de pitbox kan kijken. Want dan kun je de auto's gewoon even van dichtbij goed technisch bekijken. En gewoon even langs de baan gaan staan. En dan heb je binnen een uur door wie er problemen hebben en wie er geen problemen hebben. Wie er een goede auto hebben en wie er geen goede auto heeft. Dat is eigenlijk een beetje. En dan hoop je dat het lekker weer is. Kun je lekker buiten in het zonnetje zitten ergens.
Nou, dat is vaak in Barcelona. Nou ja, 2 jaar geleden was dat wel een probleem. Toen sneeuwde het zelfs.
Ja, maar die moet je overslaan, hè? Zo. Ja. De eerste test moet je gewoon overslaan. Nee, kijk, de eerste test, hè, dan is het meestal gewoon, dan doen mensen, gaan ze voor het eerst echt met de auto rijden. Dan is er ook niet zoveel te zeggen. Maar ja. De tweede test is interessant. En vooral als je gewoon lekker even langs de baan gaat kijken. Dan zie je zo hoe de hazen lopen.
En zie je dan ook de nieuwe livery al?
Oh, maar dat interesseert me eigenlijk nooit zoveel.
Nee? Ja, nee. Dat vind ik dan weer spannend, hè, als kunstenaar.
Ja, soms wel. Soms doen ze speciale liveries voor het testen. We plannen het vaak. Ja. En dan schilderen ze hem weer om voor Australië. Dus het verandert nogal maar.
Red Bull heeft al bekendgemaakt dat zij 12 februari hun auto gaan testen op Silverstone. Maar dat zal waarschijnlijk wel weer met een livery zijn die dus niet de originele zal worden.
Nee, maar dat doen ze dan in Barcelona toch ook. En dan gaan ze dat voor Australië toch weer veranderen. En dan,
ja. Je weet het nooit.
Nee. Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk gekeken naar Mercedes, die eigenlijk verslagen werd tijdens de wintertest door Ferrari. Bleek uiteindelijk tijdens het seizoen toch heel anders te zitten. Verwachten jullie dit jaar hetzelfde?
Ja, nou goed, het is altijd moeilijk in te schatten, want je weet nooit wat iemand wel of niet wil laten zien met zo'n test. Je ziet wel vaak, als ze gewoon heel veel kunnen rijden, dat ze het ook wel goed voor elkaar hebben. Want dan weet je dat ze in ieder geval gewoon veel kilometers, veel ervaring opdoen, maar... Ja, anderzijds, je weet gewoon niet wat ze wel en niet laten zien. Dus het blijft altijd heel moeilijk inschatten. En dat zag je afgelopen jaar ook.
Want hoe belangrijk is zo'n wintertest? Want als je kijkt naar het team van Williams, die kwamen al 3 dagen later aan op het circuit. Die hebben het hele jaar achter de feiten aangelopen. Heeft dat echt daar ook al mee te maken? Of was die auto gewoon echt belabberd slecht?
En die liep het jaar daarvoor ook al achter de feiten aan.
Ja.
Dus het jaar daarvoor was het heel duidelijk dat die auto gewoon heel slecht was. Toen was ook het team zelf... He, als je toevallig moest, had ik daar een afspraak bij Williams in het Motorhome. En liepen er al teamleden ook van, nou, dat wordt helemaal niks dit jaar. En dat werd het ook niet. En afgelopen jaar was het natuurlijk nog een veel groter drama.
Ja.
Dus dat is, ja, dan hoef je maar 5 rondjes te kijken. En dan weet je dat die auto gewoon niet gaat. En als je 3 dagen... Kijk, er mag niet meer getest worden. Dus als je 3 dagen mist, ben je gewoon het bokje, om het zo maar even te zeggen. Want... Ja. want Kijk, het gaat niet alleen om snelheid. He, je wil ook weten dat je wielophanging eraan blijft zitten. Dat je vleugels niet na 200 kilometer van de auto afvallen. He, en je hebt het allemaal berekend. Maar je wil toch graag de bevestiging dat het er ook op blijft zitten. Dus de betrouwbaarheid van de auto is natuurlijk nog misschien nog wel veel belangrijker dan de snelheid. Ja, dat zie je dan ook aan Mercedes. Die gewoon ding volgooien en rijden. En ze zijn helemaal niet de snelste. Maar rijden wel iedere dag de meeste rondes. He, dat is net zo belangrijk, zo niet nog belangrijker dan die ultieme rondetijd.
Ja die doen natuurlijk gewoon 5-6 Grand Prix in 3 dagen qua afstand. En dan leer je zoveel over zijn auto. Ook al rij je dan misschien met wat meer gewicht erin of net even anders dan dat je uiteindelijk gaat doen. Dat is gewoon wel zo'n basis dat je in Australië gewoon heel anders aan zijn vrije training begint.
Kijken die teams ook echt naar elkaar van oh die rijdt die tijd of die rijdt dat? Of ben je echt met je eigen programma bezig?
Ja, die kijken wel naar elkaar. Die kijken naar elke sector.
Kijk, je hebt een team wat met zichzelf bezig is. En dan heb je ook een team wat vooral met de anderen bezig is. Hè? Dus ze kijken enorm naar de rest. Mm-hmm. En ze weten ook alles van elkaar.
Ja.
Hè? Ik bedoel, ze weten hoeveel toeren ze waar gebruiken. Dat hebben we destijds al. En dat is helemaal niet nieuw. Jaren geleden wisten ze bij Ferrari te melden dat de Ford motor meer dan 23.000 toeren maakte. Terwijl ze bij Ford net zelf achter gekomen waren. Door gewoon geluidsopnames te maken.
Ja.
En dan af te spelen heel langzaam. En dan kun je precies tellen hoeveel toeren zo'n ding maakt. Dus die kijken altijd naar de anderen. Als je kijkt bij het uitrijden van de pits, staan er altijd mensen van een team te kijken. Wat voor banden rijden ze? Zijn het gebruikte banden, nieuwe banden, harde banden, zachte banden? Dus er is een heel team is bezig met te spioneren wat de rest doet.
Jack, hoe kijk jij naar zo'n winterseizoen? Hoe kom je daar doorheen?
Nou, een winterseizoen is altijd lang inderdaad voor mij en mijn vrienden die graag Formule 1 kijken.
Mm.
Omdat ja, het is toch weer aftellen tot dit jaar dan 15 maart... dat het weer gaat beginnen voor de zondag. Want als kunstenaar val je dan echt wel in de gat, hoor. Als de zondag geen Formule 1 is. Want dat begint eigenlijk al inderdaad vanaf donderdag, vrijdag... met de vrije training en de kwalificatie, die opbouw eigenlijk. Mm-hmm. Het is toch weer een soort gouden weekend.
Kijk jij ook naar, als kunstenaar zijn, kleurstelling is natuurlijk heel belangrijk. Je zei het al, dat je heel benieuwd bent naar liveries, hoe die uitkomen. Wat is nou nu de mooiste auto?
Ja, dat is wel moeilijk te zeggen, want we moeten even afwachten wat 11 en 12 gepresenteerd gaat worden, voor zover we dat dan kunnen beoordelen. Maar ik vind in ieder geval de Red Bull sowieso een hele mooie auto. Eigenlijk de eerste livery die ze vorig jaar hadden, vond ik echt extreem breed. Mm-hmm. Heel gaaf.
Ja.
De mooiste moet denk ik nog komen, want ik wacht echt dat of Mercedes of Ferrari of Red Bull mij een keer gaat uitnodigen om inderdaad die livery te ontwerpen. En dan wordt het heel bijzonder.
Hoe zou die eruit komen te zien?
Ja, dat kan je nu nog niet zeggen eigenlijk, maar wel heel kleurrijk.
Heel kleurrijk.
Ja.
De beginperiode van Benetton volgens mij was het begin.
Die was ook kleurrijk.
Jaren 90 was dat niet ook zo'n hele kleurenpalet?
Ja, zeker. Ja, Benetton was inderdaad altijd. Ja, dat past ook wel bij het merk. Maar ja, het is leuk als het een beetje spannend gemaakt wordt. Ik vind het ook mooi als je kan de hele saaie kleurstelling hebben die je al jaren ziet. Maar het is leuk als er wat speciaals is natuurlijk.
Alhoewel de Johnny Player Special vroeger, dat zwart
en
goud.
Jij roept kleurrijk en ik zit daar eigenlijk heel veel over na te denken. Maar de mooiste Formule in mijn zijn eigenlijk de hele simpele kleurstellingen. Hè? Een John Player Special zeg je al, zwart met goud. Maar ik weet ook nog een Brabham, heel simpel, groen met goud. Martini Brabham, wit met wat streepjes. Ja, daar ben ik dan wel van, hoor, zeg maar. Maar dat is ook oud, dat weet ik wel. En ik ben ook oud, voordat iemand die ook meegemaakt. En wat ik wel jammer vind, is kijk, eigenlijk zijn al die auto's oerlelijk tegenwoordig. Hè? Ik bedoel, ze zien er niet uit. Met zo'n halo erop en allemaal te veel.
Jammer, ja.
En dus esthetisch zijn die auto's gewoon niet echt zo mooi, vind ik.
Mm-hmm.
Als de auto's van begin jaren 70, eind jaren 60. Maar doe dan wat moois met kleurstelling. Hè? En dat daar ligt wel een uitdaging. Ja. En het vervelende is, het vervelende is, ze gaan jou die opdracht niet geven. Of mij, of Jeroen. Want daar zit ook weer een heel team achter. Die zegt, nee, dat moet zus, dat moet zo, dat moet mat, dat moet glanzen, dat moet geel, dat moet blauw. Want anders komt het weer niet uit op tv. Dus weet je, de vrije hand van ontwerp, ja, die wordt steeds minder. Hè? Ja. Dat vind ik wel jammer.
Jeroen, als jij kijkt naar... Als ik even de vergelijking ga maken tussen wat jij allemaal doet qua autosport en Formule 1. Formule 1, daar wordt een rijder, vooral de laatste jaren, wordt voor een bepaalde periode wordt aangenomen. Een jaar, 2 jaar, 3 jaar. Of ik haal het door elkaar. Of bij Mercedes of bij Porsche gereden. En zondag rij je voor het andere team.
Ja.
Hoe kan dat? Leg dat eens uit. Want als je kijkt naar de jongens in de Formule 1. Die zitten dagen te testen op die auto. Die willen precies weten hoe het werkt. En jij stapt in zo'n ding en jij wint dus zo'n race.
Ja, nou, hun
heel groot talent. Ja,
nou, bij hun seizoen is natuurlijk heel intensief. Je kunt naast de Formule 1 niet echt nog iets anders doen. Je zou natuurlijk een keer Le Mans mee kunnen reizen als je af en toe ziet. Of een grote race meepakken.
Ja.
Maar in principe moeten die jongens zich natuurlijk gewoon committen aan één team en één merk. En daar gewoon voor de 100% voor gaan. En bij ons ligt dat gewoon anders. Wij kunnen van auto in auto stappen. En zeker ik ben een soort van op mezelf. Ik heb nooit echt me gebonden aan één merk. Dus ik ben altijd van auto naar auto gesprongen. En dat gaat eigenlijk al 20 jaar goed. En dat is hartstikke leuk om te doen. Dus dan rij je inderdaad zomaar op de ene dag in de Mercedes. En de dag daarna weer in de Porsche.
En die Porsche die was redelijk kapot gereden.
Ja,
wat is daar gebeurd?
Ik had een jonge teamgenoot. Die ging zijn eerste Daytona doen.
Ja.
En het was de eerste vrije training. Zijn eerste of tweede rondje volgens mij. In de regen. Dus, en je weet, het gaat echt nog helemaal nergens over. Dus als ervaren rijder, dan rij je gewoon je rondjes. Doe je het echt rustig aan. Maar hij was echt wel aan het pushen. Wilde gewoon laten zien dat hij erbij hoort. Dat hij snel is. En hij schreef hem echt volledig af.
Hij heeft zich goed laten zien.
Ja, ja. Ja, dus die auto was klaar. En toen hebben we echt... eigenlijk, we waren al aan het omboeken om eerder naar huis te gaan. Het leek erop dat we echt niet mee konden doen. Uiteindelijk hebben ze van twee auto's één auto kunnen bouwen. Volgens de regels mag je dan weer geen reserveauto hebben. Dus je moet echt de onderdelen die nog heel waren weer gebruiken. En dan alle andere onderdelen ergens vandaan.
Was er nog iets heel dan? Het stuur?
Ja, op zich. Die auto's zijn tegenwoordig natuurlijk wel heel sterk.
Ja.
Dus je hebt uiteindelijk wel... Het chassis was het grootste probleem. Die was gewoon helemaal krom.
Mm-hmm.
Maar je hebt uiteindelijk nog wel een hoop dingen die wel weer goed waren. Maar in de klap was ook de motor en de versnellingsbak kapot. Dus ja, uiteindelijk konden we bijna opnieuw beginnen.
Uiteindelijk toch nog 50 geworden.
Ja, net de race was goed. Hè. Je moet een auto eigenlijk 's nachts voor een 24 uur opbouwen. En dat doet ze normaal. Nou ja, Formule 1 team ook. Die doen daar weken over om dat goed neer te zetten. En bij ons is het niet anders. Die bereiden ze een grote race echt wekenlang voor. Dus als je dat in een nachtje moet doen, wat je normaal in bijvoorbeeld 3-4 weken doet, ja, dan kan er zomaar wat fout zitten. Maar de auto was prima. En,
je hebt niet echt heel veel gekke dingen gevoeld aan de auto die echt anders waren dan op de vrijdag of op een ander moment dat je erin reed?
Nee, want ik reed de baan op. De laatste vrije training hebben we net gehaald. En toen zeiden ze, nou, bouw het maar rustig op. Want we hadden wat nieuwe onderdelen natuurlijk op de auto zitten. Maar ik stond in mijn eerste of tweede rondje al meteen bovenaan. Dan hadden we de snelste tijd. Dus dat voelde gewoon meteen goed.
Ja.
Dus dat is knap, want zo'n team kan... Ja, het is één klein foutje van één monteur en zo'n weekend is ook klaar.
Ja, ja.
Dus dat is gewoon knap.
Hoe dicht ben jij bij Formule 1 geweest?
Nou, eigenlijk nooit zo heel dichtbij. Want ik heb al heel snel een beetje gedwongen de keuze gemaakt om in de lange afstandsracerij te gaan.
Mm-hmm.
Ik ben begonnen met wel formuleauto's. En toen had ik één seizoen eigenlijk al vrij snel in de Formule 3 wat niet zo lekker liep.
Ja.
En ik vind altijd, je moet er eigenlijk zien te komen zoals Max Verstappen. Je moet gewoon opvallen dat teams je echt willen hebben. Dan rij je ook bij een topteam. En dan kun je anders nog wel in de Formule 1 komen. Maar dan moet je heel krampachtig geld bij elkaar gaan harken en proberen je ergens in te kopen.
Mm-hmm.
En dat was ook nooit echt mijn ambitie. En blijkbaar was ik helemaal in het begin niet genoeg opgevallen om ook maar in beeld te komen bij de Formule 1.
Ja. Moet je wat meer Stroll aankijken, denk ik.
Ja,
286 miljoen voor, wat was het, 26% aandelen, Aston Martin.
Ja, en je ziet natuurlijk heel veel van dat soort verhalen ook. Maar ik ben altijd heel erg gecharmeerd van de rijders die er echt puur op talent komen. Want het draait heel erg om geld in deze sport, maar... Eigenlijk de allergrootste talenten zijn er allemaal gekomen op talent en niet op geld. En dat was ook mijn drijfveer. En toen ben ik heel snel dus de Formule 1 achter me gelaten. Mm-hmm. Weer in de GT-sport gegaan.
Ja.
Beetje op aanraden van mijn vader in het begin ook. En ook Allard heeft er mee geholpen. Maar in het begin vond ik het zelf nog wel een beetje lastig. Maar toen ik eenmaal in die auto's ging zitten en ook gewoon 600 pk had en mooie races reed. En helemaal mijn eerste 24 uur had gedaan, dacht ik, ja, dit is ook fantastisch.
Ja. Allard, jij riep net over Jeroen, hij heeft gewoon talent. Denk je dat hij de Formule 1 had kunnen halen?
Ja, maar dat moet je mij niet vragen.
Maar ik doe het wel.
Ja, mijn simpele antwoord is ja. Maar dat komt omdat ik al... hoe oud ben je nou, man? Ik deed al een jaar of 30 bijna een rotsvast vertrouwen in Jeroen heb. Dat hij gewoon echt heel erg goed is. En dat, moet ik eerlijk zeggen, was niet toen hij net begon met karten. Maar toen hij eenmaal dat junioren WK gereden had en in een raceauto stapte... Ja, toen dacht ik van, ja, die heeft dat speciaals. En Daar ben ik nog steeds van overtuigd. En ik ben ook heel blij dat hij op een ogenblik de keuze heeft gemaakt van, nou, we gaan een mooie autosportcarrière is meer waard dan tegen heug en meug proberen om ergens iemand 50 miljoen te ontfutselen om Formule 1 te rijden. Want dat is niet de manier waarop je dat doen wil. We zijn ook al een keer weggereden bij de kartbaan in Meidrecht toen hij nog de enige kartbaan in Nederland was, dat hij zei van, ja, als we nou eerst Formule 1 doen, kan ik daarna ook de Indy 500 nog wel een keer rijden. Dus die dromen waren er wel. Ja. Maar ik uiteindelijk denk, als hij nu terugkijkt op wat hij bereikt heeft, dan is dat een hele mooie carrière. Maar als je mij vraagt, heeft Jeroen het talent om succesvol Formule 1 coureur te zijn, dan zeg ik volmondig ja, absoluut. Maar ik heb ook al 30 jaar zwak voor Jeroen wat dat betreft. Dus, daarom zeg ik, misschien ben ik niet de goeie die je dat moet vragen. Want uiteindelijk. En gelukkig heeft iemand als Jan Lammers, die werd helemaal gek van mij toen ik zei van, je moet hem in die A1-auto zetten. En uiteindelijk, toen hij erin terecht kwam, heeft hij ook laten zien dat hij gewoon gas geeft. Zo simpel is het. En uiteindelijk, nu is het niet alleen iemand die gas geeft, maar zoals ze ook nog zeggen, hij is low maintenance. Want ik geef het je ook maar te doen. Even op vrijdag in een Mercedes, op zaterdag in een Porsche. Andere klassen. En dan gaat overal hard mee. Ja. Hè? Destijds reed hij A1. En als ik niet kon, dan won hij ook nog een Renault Clio race op Zandvoort. Omdat er toevallig een auto over was. Hè? Dus, en dat is ook een kwaliteit. Ja.
Jack, als kunstenaar zijnde, ben ik heel benieuwd. De bekers die uitgedeeld worden na een race, daar zitten af en toe foei lelijke dingen tussen.
Ja, maar er zitten af en toe ook weer hele mooie bij. De mensen vonden in Frankrijk die aap heel erg lelijk met die olietrommel of zo. Maar die vond ik juist alweer heel erg mooi.
Ja, die vond jij mooi?
Ja. Het is toch leuker dan standaard zo'n bekertje inderdaad in 3 maten goud gegoten. Mm-hmm. Zoals in Dubai. Dat is weer saai. Maar ja, ook daar mag wat meer variatie.
Stel, jij wordt gevraagd door Zandvoort, joh, ontwerp even de 3 bekers voor de Grand Prix. Wat zou je maken?
Ik zou de beker verruilen voor een groot schilderij. Dan kunnen die jongens thuis ook eens een keer wat moois ophangen. Ja. Zo'n beker die hebben ze al genoeg. Tenminste, diegenen die op het podium staan, die hebben vaak al genoeg bekers. Ja. Dus die verdwijnen dan weer in het clubhuis eigenlijk, van Mercedes meestal. Mm-hmm. Maar
vind je niet dat een beker van een Grand Prix, de Grand Prix van Nederland, die beker moet ook iets Nederlands?
Absoluut, ja. Als hier een beker, toch? Ja.
Dus het wordt een molen?
Nou ja, een molen is misschien dan weer
grote oranje beker.
Een windmolen misschien. Ja. Of een elektriciteitsmolen. Nee, ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat ze er heel serieus naar kijken wie dat mag doen en wat dat eventueel zou moeten worden. Maar je kan natuurlijk wel iets moois maken met water of lucht.
Wel een Hollands tintje in ieder geval.
Een Hollands tintje moet eraan zitten, absoluut.
Amsterdamse grachtenpandjes in de vorm van een beker of zo. Ja, dat vind ik ook mooi.
Ja. Een beetje VOC-schip, of is dat nou dat weer net niet te bedoelen? Ja.
Dat is weer een hele andere discussie volgens mij.
Allard, mis jij nou de Formule 1 heel erg?
Nee, ik mis niet de Formule 1. Nou ja, in zoverre, ik mis het reizen niet. Mm-hmm. Ik mis het veel van huis zijn niet. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat als je nu door het paddock loopt, hè, waar het werk tegenwoordig plaatsvindt, is het toch wel jammer dat je niet meer door de pitstraat mag lopen tijdens races en kwalificaties en zo. Dat is verboden gebied.
Ja, daar was ik wel benieuwd naar bij jou. Want in jouw tijd kon je inderdaad
overal
van de binnen en even een microfoon onder een rijder zijn neus. Maar nu heb je het vierkantje. Wat vind je daarvan?
Nou ja, dat vierkantje vind ik prima. Want ik heb aan de wieg van het vierkantje gestaan. Dus wat dat
vertel.
Nou ja, dat was ooit in eind jaren 90. Toen waren we in Japan.
Ja.
En toen was het zo'n zootje met interviews altijd, dat we met een aantal mensen van ITV, van RTL Duitsland, ik, Fuji TV, gewoon zeg maar een aantal mensen die er altijd waren, gezegd hebben van, kunnen we niet wat anders verzinnen? En ooit was ik in Indianapolis. En daar liepen ze allemaal netjes langs een muurtje en deden de rijders na de kwalificatie overal hun zegje. Ik zou ze nou een vierkantje maken. Ik moet zeggen, in eerste instantie stonden wij in het vierkantje en de rijders eromheen. Maar dat hebben we gauw weer om weten te wisselen. Dus dat is op zich wel goed. Alleen wat ik zo mis is dat je... ik weet nog dat we ooit in Imola Toen stond ik bij Arrows binnen en er begon een tankinstallatie te lekken. En dat lekte zo de pits in. Ja, daar sta je dan echt letterlijk met je voeten in de klei. Of in dit geval met je voeten in de brandstof.
Ja.
Als er pitstops waren, dan kon je dichtbij staan om te kijken van zitten de blaren op de banden? Hoe gaat dat?
Maar die belevenis was gewoon veel groter.
Ja, en dat mag allemaal niet meer. En dat vind ik wel gewoon heel jammer. Ja. En daarom zeg ik, dat mis ik niet. He, en het aantal races wat alleen maar meer wordt, dat mis ik ook niet. Want ik vond 16 al veel. He, en nou is het 22 en worden er nog meer. Want het is natuurlijk wel iedere week eigenlijk naar hetzelfde op een andere plek. He, dus je gaat wel naar een ander land, maar je werk is nog steeds binnen die vier hekken van het paddock. En het is fantastisch werk, het is leuk werk. Ik heb het met plezier gedaan, maar als je me nu zou vragen, zou je dat weer willen doen? Dan is het antwoord in principe nee.
Nee.
In principe.
Ja, kijk, alles heeft zijn prijs natuurlijk. Maar, nee, maar daar zit ik echt niet op te wachten.
Oh, lijkt me juist zo'n geweldige job inderdaad. Maar goed, als je al een aantal jaren hebt gedaan, dan heb je het natuurlijk ook al gezien.
Ja, uiteindelijk van 92 tot en met 2012 daar in de rondte gelopen. Dan is het er even. En het rare is, als ik dan op Le Mans ben en ik heb daar Racing Team Nederland en Jeroen is daar en ook mensen bij Toyota, al die mensen die je daar ieder jaar tegenkomt, dan heb ik, dat durf ik bijna wel te zeggen, gewoon veel meer plezier.
Ja.
In een week Le Mans dan in een Grand Prix.
Waar je uiteindelijk nog steeds veel meer mag dan in de Formule 1.
Ik bedoel, in Le Mans loop ik gewoon niet alleen gewoon aan de pitmuur waar je lopen mag. Ik bedoel, toen zij Le Mans wonnen, toen stond ik gewoon bij hun in het hok waar de engineers zitten. En natuurlijk ken je het team, maar zoek dat maar eens bij een Formule 1 team waar je 22 races per jaar mee werkt. Van, ik kom even bij jullie in de pit staan als de finish er is, want het wordt hier feest.
Ja.
En een jaar daarvoor stond ik bij Toyota en week bij Porsche. Dus daar is dan gewoon veel gaver.
Maar mis je die beleving in de hele Formule 1, vind ik gewoon de laatste jaren dat ik naar Formule 1 races ben geweest, vorig jaar en het jaar daarvoor, het geluid is ook bijna weg, weet je wel. Het is alleen met de start heb je nog een explosie van, minimaal. Maar op het moment dat je naar het circuit toe wandelt, hoor je helemaal niks.
Nee, vind ik
gemis aan de belevenis. Ja,
voor de echte fan is dat een mega gemis. Ik weet wel, als je daar elke week bent, we reden al met de Porsche Cup bijvoorbeeld, dan word je op een gegeven moment gek van het geluid.
Ja, vooral bij die Porsche Cup, maar dat is een eentonig gedreun.
Nee, je wordt gek van de Formule 1 geluid.
Ook van de Formule 1 en toen de tijd GP2. Omdat je er gewoon continu in zit, elk weekend. Maar ja, ik heb niet veel Formule 1 races meer gezien live sinds ze deze motoren hebben. Maar de keren dat ik er was, ik was echt gechoqueerd.
Je hoeft niet eens oordopjes in.
Nee, er moet gewoon herrie bij zijn.
Ja.
En dan mis je ook wel, ik ben echt opgegroeid op de circuits in de jaren 90. Dus toen was ik er ook vaak bij, de Formule 1. En dat had veel meer charme. Ja. Inderdaad, die liep binnen.
Schumacher een heel reden. Inderdaad, in die tijd ben ik naar Japan geweest. Heerlijk, zelfs in de regen. Weet je, wordt gewoon de hele tijd gieren. Dat is al een genot.
Het is ook, Formule 1 is natuurlijk uiteindelijk gewoon ook emotie voor de fan. En de emotie van 22 of 24 V10, V12 motoren die tegelijk van start gaan. Mm-hmm. Ja, dat is ongeëvenaard. Hè?
Nou,
dat heb je nu niet.
Als ik naar mezelf kijk, mijn allereerste Formule 1 ervaring had ik in Hockenheim 2000. Eerste vrije training begon. Ik liep eerste bocht langs het bos in, ongeveer op de helft. Kwam Schumacher met zijn Ferrari naar buiten. Nou, en ik wist niet wat me overkwam, dat geluid tussen die bomen. Als ik daar nu weer aan terugdenk, en ik vind het zo jammer dat ik ben misschien bang dat de jongeren die nu opgroeien dat gevoel niet nooit zullen kennen.
Nou ja, mijn zoontje is een onwijze autoliefhebber. Die is 16 en hij is ook carfotografer al een aantal jaren. Dus hij maakt voor allerlei mooie auto's mooie fotoshoots. Maar hij is nu met zijn rijbewijs snel bezig. Want hij maakt zich echt zorgen dat als hij dan straks 18 is, dat hij geen AMG of een Lamborghini meer kan gaan rijden. Maar dat hij ook eens een rottige elektrische auto moet gaan rijden. Dat is een droom wordt hem ontnomen. Dat gevoel heeft hij echt.
Ik heb gehoord dat jouw zoon is diegene die dat filmpje van Leclerc had gemaakt in Monaco laatst.
Afgelopen jaar in augustus waren wij in Monaco toevallig een paar dagen. Inderdaad, even wat rondkijken. Hij auto's fotograferen en ik op zoek naar nieuwe galleries. En we stonden bij een stoplicht en er kwam een nieuwe Ferrari Pista kwam eraan.
Mm-hmm.
En Bo zegt van, het is volgens mij Charles Leclerc. Dus die klopt op het raam, die doet het raam open. Die hebben even een gesprekje, dat had ik gefilmd.
Mm-hmm.
En hij heeft gepost op zijn Instagram. En dat werd opgepakt door Dumpert en door Telegraaf.
Ging redelijk viral allemaal.
700.000 keer bekeken in de middag, weet je. Dus hij zei, nu word ik echt beroemd.
Ja. Jeroen, autosport, vooral Formule 1. Het eigenaar is natuurlijk Amerikaans nu. Jij komt veel in Amerika, zie je gelijkenissen. dingen die opgepakt worden door de Formule 1?
Ja, nou goed, Amerika die stelt wel vaak de fans bovenaan. En het spektakel en de actie. En dat zie je wel een beetje terugkomen. Simpele dingen, maar ja, hoe ze dingetjes met interviews aanpakken nu. Ja, ze proberen het iets losser te maken. En dat is wel, want dat is wat ik voornamelijk leuk vind in Amerika. Dat zijn gewoon echt mooie weekenden. Daar geniet je gewoon meer van dan een race in Europa. Omdat het gewoon, ja, de hele sfeer is gewoon wat relaxter. En dat zie je ook wel een beetje terugkomen nu. Ondanks dat het Formule 1 natuurlijk moeilijk is om dat helemaal te transformeren. Want het is zo'n grote sport. En er zijn zoveel belangen. Maar ja, je ziet het wel een beetje terugkomen, ja.
Ja, je ziet natuurlijk dat de grid, begin van de race, staat nu volgens mij veel voller dan in jouw tijd, Allard.
Nee, het is niet voller. Het is wel langer, want ze staan veel langer op de grid.
Okay.
En ik geloof niet dat het echt heel veel voller is op de startopstelling. Maar en zo vol als op Le Mans wordt het nooit. Want daar is het echt geen doorkomen aan. Mm-hmm. Maar het is vooral langer. En ik vind, dat moeten ze ook wat doen. Kijk, het probleem met Formule 1 is, aan de ene kant, en dat maakt het ook zo mooi, is het de technische exercitie. Mm-hmm. Hè? Je begint met een wit vel papier en je hebt een budget en je bouwt de snelste auto die jij bedenken kan. Dat is eigenlijk 80% of misschien wel 90% van de sport. Dat je de beste auto probeert te bouwen. Ja. En dan die zondagmiddag, ja, die is voor het publiek. Want al die andere, al het andere ziet het publiek niet. Dus dat kleine beetje wat voor het publiek is, ja, dat moet je natuurlijk ook wel mooi zien te maken. En dat moet je proberen spectaculair te maken en onvoorspelbaar te maken. En laatst zei ik ook tegen iemand, ik zei, het probleem een beetje is dat al die auto's veel te goed zijn. He, want waarom had je vroeger ineens leuke uitslagen? Omdat er alle Renault-motoren gingen kapot en er ging nog eens een Ferrari stuk. En ineens won er iemand die nog met een Ford Cosworth motor in de rondte reed. He, de destijdse overwinning van Fisichella in Brazilië. Ja, dat kwam als donderslag bij heldere hemel.
De race die Jos nog had kunnen winnen.
Ja, die iedereen ongeveer had kunnen winnen. Ja. Maar uiteindelijk won Fisichella. Ja. En dat soort dingen die gebeuren. Maar dat komt ook omdat die techniek zo goed is. Ja. He, ik bedoel, die auto's zijn eigenlijk bulletproof. He. En natuurlijk, die zes zijn het snelste. Maar die zevende, die heeft eigenlijk gewoon geen kans om te winnen.
Nee, ik moet zeggen, dat zie je ook wel terug nu in de lange afstandsracerij. Een 24 uur van Le Mans is gewoon een sprintrace. Zeker daar heb je niet echt safety cars. En dan is het gewoon, elke seconde telt. En sommige zijn erger dan andere. Daytona heeft yellows, dus dan kun je af en toe rondjes terugwinnen. Mm-hmm. Maar een 24 uur Nürburgring of Le Mans, dat is gewoon, letterlijk als jij 10 seconden hebt gewonnen in een uur op jouw concurrent, dan heb je die in je zak zitten. En die moet hij maar goed zien te maken op de een of andere manier.
Ja, maar daar kun je nog denken van, weet je wat, dan doe ik één pitstop, doe ik even geen banden wisselen. En dan win ik weer wat. En dan, daar kun je nog eens wat proberen. In de Formule 1 is natuurlijk eigenlijk, ja, ze gaan van start. En je weet bij voorbaat, het is één keer stoppen of twee keer stoppen. En dat is het dan. Ja. Er is even iemand die denkt, weet je wat, ik ga 4 keer stoppen. Hè? Ja, dat kan, maar daar ga je niet.
Heeft geen zin.
Een verrassing mee teweeg brengen. Jullie kunnen nog een klein beetje verrassen.
Ja, en het weer verandert.
Het weer
heel
verandert.
Erg.
Je kan
auto's
een keer
veranderen.
Ja, je kan s'nachts ineens de geest krijgen als het wat koeler wordt. En dat is natuurlijk. En daarom moeten ze in de Formule 1 ook iets. En misschien moet je wel gewoon de races korter maken. Hè? Dat zou ook kunnen. Hè? Dat je zegt,
twee races op een zondag.
Of twee, ja. Ja. Maar ja, het moeilijke is wel, het was ooit 300 kilometer. Maar dat was ook uit een tijd dat het gewoon een opgave was om 300 kilometer met banden te doen, met remmen te doen, met een motor te doen, met een bak te doen, met een haatbak gewoon. Hè? En ja, misschien moet je een Grand Prix wel 500 kilometer maken om ze leuker te maken. Ik weet het niet. Of twee keer 250.
Ja, vroeger kwamen ze natuurlijk ook helemaal stuk eruit. Ja. Tegenwoordig stappen ze uit.
Ja, alsof ze achter de sim gezeten hebben.
Het is redelijk voorspelbaar allemaal.
En ik heb ook de oplossing niet. Hè? Ik bedoel, ik ga ook niet zeggen dat alles slecht is. Ik constateer alleen.
De organisatie is natuurlijk al heel lang bezig met proberen het allemaal spannender en leuker te maken. Krijgt natuurlijk volgend jaar de nieuwe regels. Wat ik nog eventjes met jullie wil doornemen is natuurlijk het nieuws van afgelopen week. Ik wil het hebben over Racing Point. Dat gaat natuurlijk Aston Martin Racing worden vanaf volgend jaar. Wat moeten we daarvan van denken?
Worden ze groen?
Ja, ik denk eigenlijk dat er niet zo heel veel gaat veranderen. Want het is gewoon een team dat al jarenlang bestaat. Mm-hmm. En, ja, misschien is er wat extra kapitaal erin. Het is goed dat er een fabrikant achter zit, denk ik. Voor de Formule 1 ook. Ook belangrijk voor de toekomst. Maar ja, ik zie niet dat ze bij de nieuwe regels in één keer vooraan rijden of zo. Ik denk dat ze nog steeds wel een beetje op hun plekje zitten waar ze nu zitten.
Als ze blijven rijden met Stroll wel.
Ja, maar het is ook meteen een deal voor 10 jaar.
Ja, maar er is wat mij betreft... Nee, Jeroen die zegt, ja, dat klopt helemaal. Maar er is misschien zelfs wel een nog veel groter gevaar. Is als je naar dat team kijkt. Er zitten heel veel mensen die daar zaten toen Jordan Grand Prix een eerste Grand Prix reed. He, dat is een heleboel. En die DNA zit nog heel erg in dat team. En dat is ook de kracht van dat team. En het gevaar wat je nu natuurlijk wel krijgt, is dat ze dadelijk in één keer meer geld krijgen, meer mensen, meer mogelijkheden. En dat DNA dan verloren gaat. En dan zouden ze wel eens gewoon in de achteruit kunnen gaan. He, dat is helemaal niet ondenkbaar. He, want de kracht van het team is dat ze nou juist zo klein waren. Het geld dat ze hebben, ja, daar deden ze waanzinnige dingen mee. Maar het is niet zomaar gezegd dat als je dus nou, we geven jullie 2 keer zoveel geld. Ja, gaan ze daar dan, he, dan gaan ze niet 2 keer zo hard van. Dan
krijgen ze andere mensen aan boord.
Ja. Ja, en dan krijg je weer gelukszoekers. En het was toch ook destijds ook een team waar ze ook wel een beetje anders keken. En Michiel Mol heeft er een tijd bij gezeten. Die was ook, Michiel Mol was ook iemand die rijders ook wel eens een kans gunde. Van nou, misschien moeten we iemand maar eens in die auto zetten die niet zo echt voor de hand ligt. Ja. En of daar nou wel of geen geld mee gemoeid was, dat maakt niet uit. Ze gaven in ieder geval mensen een kans. En nu worden ze gewoon een van de teams die veel geld hebben. En de vraag is of dat echt de enorme stap voorwaarts gaat worden.
Het is een deal voor 10 jaar. Is dat positief?
Ja, denk wel. Natuurlijk, Formule 1 die kijkt ook wel een beetje naar de toekomst met een schuin oogje naar Formule I. Ondanks dat Formule 1 blijft natuurlijk Formule 1 en is iets heel anders dan Formule E.
Ja, zo niet te vergelijken.
Nee, absoluut niet.
Ik zet hem gelijk af als dat begint. Vreselijk.
Ik vind het ook een hele andere tak van sport. Je mag het ook eigenlijk niet eens vergelijken. Maar ja, je ziet wel Mercedes, Porsche daar ook in stappen. Ja. BMW, iedereen zit er bijna in. En
allemaal voorsorteren op de elektrisch rijden natuurlijk. Ook ja, de marketingstrategie dus, van die companies.
Precies, dus ook voor een Formule 1 wordt er toch wel een beetje gekeken van waar gaat de toekomst heen? Wat moeten wij gaan doen? Wat moeten we allemaal gaan veranderen? Dus het is een belangrijke discussie ook voor Formule 1. En als je dan een Aston Martin hebt die 10 jaar commitment geeft, dan mag je gewoon blij zijn, denk ik.
Ja, wat zijn de gevolgen voor Red Bull? Dat zal volgend jaar dan gewoon een complete Honda gebadgede auto gaan worden?
Ja, ik denk het wel.
Lijkt me ook. Ja, die hebben natuurlijk gewoon sowieso een goede band daarmee. Ja. En, ik denk dat het meer de naam was dan technologie of snelheid wat ze ermee wonnen. Dus,
misschien dat Honda er zelfs ook blij mee is dat zij nu eigenlijk de enige autofabrikant
is. Ze beschikken over genoeg kapitaal, weet je. Dus dat is natuurlijk ook een hele makkelijke voor Honda.
Ja.
En ik heb het idee dat de Aston Martin deal was er al toen Honda aan boord kwam. En daar kun je ook niet zomaar af. Hè. Ze hebben die auto gebouwd voor Aston Martin. En als die nu afgeleverd zijn, dan stopt de deal. Dus was misschien sowieso wel een aflopende zaak.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar gaat Honda het contract nu verlengen, denk je? Want dat is natuurlijk maar voor 1 jaar verlengd. 2021 is het laatste jaar dat zij nu een deal samen hebben. Maar zal dit door deze samenwerking van Aston Martin die naar Force India, het oude Force India, blijf Force India zeggen, dat blijft erin zitten. Zal dat ermee te maken hebben dat ze misschien daarom zeggen, van, laten we die deal ook verlengen daardoor?
Nee, dat heeft daar niks mee te maken.
Nee?
Nee, dat gaan ze gewoon doen, alleen dat hebben ze ons niet verteld. Maar dat of Honda wel of niet in de Formule 1 blijft, dat staat helemaal los van een Aston Martin deal met Red Bull. Dat staat daar los van. Ja.
Wat verwachten jullie van komend jaar?
Spannend in ieder geval. En dat Max Verstappen wereldkampioen gaat worden. Maar goed, Hamilton wil ook nog een keer graag, begreep ik. Dus.
Ja, ik denk ook dat het spannend wordt. Doordat de reglementen nog niet wijzigen, zit het gewoon nog dichter bij elkaar. Mm-hmm. Dus ik zie ook zeker dat Max wel een kans heeft. Dus dat is voor ons natuurlijk superleuk om naar te kijken. En verder, je weet het toch niet. Het blijft een beetje onvoorspelbaar. Ferrari kan net zo goed weer in één keer er staan. Het kan gewoon een Mercedes jaar worden.
Onderschat McLaren ook niet.
Nee, er kan ook in zomaar een nieuw team bij komen wat toch meedoet. Dus ik verwacht wel, zoals afgelopen jaar, uiteindelijk Hamilton won wel vrij makkelijk de titel. Maar het was wel heel close tussen vooral de 3 topteams. Dus dat verwacht ik ook zeker weer.
Ja, daar heb ik weinig aan toe te voegen. Alleen, ik denk niet dat er een 4e team bij komt. Het is de top 3. Mercedes, Ferrari en Red Bull. En je kan bijna zeggen, Mercedes is degene die de titel verdedigt. Dus zij worden opgejaagd. Ze moeten hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Ik verwacht veel van Red Bull. Maar dan moeten ze er wel vanaf het begin af aan bij staan. Ja. En laten we er ook weer van uitgaan dat ze bij Ferrari zichzelf enorm in de voet schieten. Want dat doen ze al jaren. En er zijn weer dezelfde mensen die daar werken. Dus dat zullen ze wel weer blijven doen.
Helmut Marko is in ieder geval positief. Die zegt al dat ze voorlopen op alles. En Max gaat wereldkampioen worden.
Maar ze hebben allemaal 0 punten, hè, op dit moment. Ja. Dus,
dat kan snel veranderen op 15 maart.
Ja. Laatste vraag. Hoe gaat het worden? Wanneer is het? 3 mei 2020 in Zandvoort. Gaat het een feest worden?
Ja,
denk het wel.
Tuurlijk.
Eén groot volksfeest.
Ja, absoluut. Denk het, weet het zeker.
Dat is de Zwarte Cross in extremis.
Mm-hmm. Ja. Dat... Nou ja, we hebben natuurlijk ooit de A1 meegemaakt. En, dat was een fantastisch evenement. Echt gekke huis langs de banen. Alles echt 3 dagen lang feest.
Ik was erbij, ja. Ja.
En dit is, ik bedoel, ja, dit is gewoon met Max Verstappen die voor een Grand Prix-overwinning kan gaan. Dit is nog 10 keer mooier dan dat.
Ja.
Nee, dat is echt dat ze zijn volop, een groot feest.
Ze zijn volop bezig. Ik ben vanmiddag nog op het circuit geweest. We hadden een rondleiding om inderdaad kunst voor de paddocks te gaan maken. Maar het ligt nog helemaal op zijn kont. Ze gaan de komende weken voor 90.000 man noodtribunes bouwen op het rechte stuk. En volgens de circuitdirectie enzovoort is het allemaal zo'n beetje rond 10 april klaar. Maar dan komt de VIA dus controleren en checken en kijken of het allemaal goed is.
Kortom.
En
opbouwen.
Dus, maar er moet nog heel veel gebeuren, maar het gaat allemaal goed komen.
Komt allemaal goed. Kortom, ondertussen wordt er eten op tafel gezet. Wat voor leks krijgen we?
Ik heb een kyoza voor jullie, ook met kip. Ik heb een tonijnpizza en ik heb een beeftacootje.
Is dat goed gekeurd, heren?
Nou, helemaal, helemaal lekker.
Ik zou zeggen, ga lekker aanvallen. Tot zover de podcast Formule 1 aan tafel. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je natuurlijk ook alle informatie. En volg ons ook op Instagram, @F1 aan tafel. Dank aan de gasten Jeroen Lieburg, Allert Kalf en Jeroen Blekemolen. Vanuit
Doe
de Harbour.
Zeg maar gewoon Jack.
Jack.
En vanaf over 2 weken zijn we er iedere week weer met Slipstream. Maandagavond. Kijk. VLGP, YouTube.
Bij deze. Gewoon even geplucht. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen was dit Formule 1 aan tafel. Ik zeg tot volgende week. Eet smakelijk.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.